dat komt overeen met wat ik ook wel eens eerder gezegd zal hebben. Dat weliswaar Zacharia vermeldt dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, hoofdstuk 14. Ook dat zij zullen zien wie zij doorstoken hebben in hoofdstuk 12. En ze zullen over hem rouw bedrijven. En ook dat ze hem zullen herkennen aan de littekenen in zijn lichaam. Maar ik heb ook gezegd dat ik niet verwacht dat dat gebeurt allemaal op die laatste dag van de 70ste week. Of bij de gelegenheid waarbij de Heer verschijnt op de Olijfberg. Ik denk dat dat daarna gebeurt. Hoe lang daarna? Ik denk 30 dagen, maar dat kan ik niet bewijzen. Maar dat ligt, als u mij vraagt, het meest voor de hand. Maar ik moet u de argumentatie nou onthouden, want het duurt te lang. Dat doet er nou ook verder niet toe. Maar ik verwacht dat pas later in de woestijn namelijk de Heer aan hen zal verschijnen. Niet op de Olijfberg van Lazarus, maar op de berg Hor van Lazarus. Dat is die andere berg van die andere Lazarus. Voor die andere stad. Maar goed, een maand later in de woestijn dus. Dan weet u toch dat Eleazar zijn bediening begon. Nee, Eleazar, dat is de echte eerste Lazarus. De tweede eigenlijk. Eleazar, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester van het oude verbond, die begon zijn bediening op de berg Hor, die voor Petra ligt. Toch? En ik verwacht dat inderdaad de Heer daar op die berg van die Lazarus, want Lazarus is Grieks voor Eleazar, dat de Heer daar op die berg van Lazarus, en niet op de Olijfberg van Lazarus, maar op de berg Hor van Lazarus, niet voor Jeruzalem, maar dus voor Petra, inderdaad aan het overblijfsel in de woestijn zal verschijnen om daar met hen te richten en om zich daar aan hen bekend te maken. Zoals eens Eleazar de berg afkwam en zich meldde als de nieuwe hoge priester, zo denk ik dat de Heer diezelfde berg af zal komen. De echte Eleazar, Lazarus, Eliezer, of hoe het maar genoemd mag worden, om zich te melden als de nieuwe hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wel 30 dagen na het einde van de 70ste week. Maar goed, dat zijn details die er niet al te veel toe doen nu. Maar ik denk dat men dan pas begint met wenen, maar ik denk dat het daarna ook doorgaat. Want u zal toch moeten beseffen dat, hoewel het er hier ook inderdaad niet expliciet bij staat, dat vanaf dat tijdstip dan toch vanuit dit gelovige overblijfsel uit Juda, uit het Joodse volk, het evangelie gepredikt zal worden aan, in de eerste plaats, Israël, alle andere Israëlieten. En dat, nogmaals, dat begint met Joden weliswaar, maar dat zijn ze lang niet allemaal uiteraard. Het gaat uiteraard om alle 12 stammen van Israël. En vervolgens, via de 12 stammen van Israël, zou het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren en over de hele wereld. En omdat het op andere plaatsen uitgebreid staat, hoeft dat natuurlijk hier ook niet vermeld te worden. Althans, het gebeurt ook niet expliciet. Wat er staat namelijk is, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Wat doen ze dan? Ja, op een bazuin blazen. Ja, goed. Ja. Maar u en ik weten dat dat ook symboliek is, toch of niet? Kijk maar in het woordenboek. Bazuinen, iets uitbazuinen enzovoorts, dat is toch duidelijk het bekendmaken van het een of ander. Het gaat toch om het bekendmaken van het woord Gods. Vandaar dat het ook heet bij gelegenheid de bazuin Gods. Het gaat om de prediking van het woord Gods in het bijzonder. Dat door zijn engelen, de engelen van de zoon des mensen, zal gebeuren in de eerste plaats. En het zal tot gevolg hebben dat zijn uitverkorenen bijeenvergaderd zullen worden uit de vier winden. Dat betekent gewoon uit de vier windrichtingen van noord, oost en zuid, west en zijn er nog meer? Nou, vier worden gerekend. Vanuit heel de wereld is dus de gedachte, zullen deze uitverkorenen bijeenvergaderd worden? In welke plaats staat er niet bij dat ze uiteindelijk in Kanaan zullen aankomen? Dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat ik het aarzelend zeg, is omdat volgens Deuteronomium 30, maar dat zoek ik ook niet op, want het neemt veel. Ik geef het er duidelijk bij, hè. Dat volgens Deuteronomium 30 het volk als zodanig, Israël, Mozes spreekt dat. Dat het volk tot bekering zou komen, zelfs tot geloof zou komen. Dat is wat er staat. Zij zouden het namelijk weder ter harte nemen. En toen heb ik het gevraagd aan Mozes, wat bedoel je? Toen zei hij verderop in het hoofdstuk, met het hart gelooft men. Dus dat is hetzelfde hoofdstuk. Aangehaald in Romeinen 10 dan later, maar vooruit. Dus men zou het weder ter harte nemen onder de heidenen, waarheen de Heer u verstrooid heeft. Met andere woorden, men zal tot geloof komen, niet in het land, maar buiten het land. Kun je bewijzen, dat staat daar gewoon, Deuteronomium 30. En nu ik het er toch over heb, je kunt ook bewijzen, omdat het ook letterlijk in de schrift staat, dat men in het land de naam des Heren zal aanroepen. Hebben die ook nog? Dat is voor velen een tegenstelling, maar het illustreert precies wat ik nu net zeg. Namelijk, men zal de naam des Heren aanroepen, officieel in het land en in Jeruzalem. Dan zal de Heer verschijnen. Hij zal hen de gelegenheid geven om het land uit te vluchten. In het bijzonder dan naar Petra. Daar dan vervolgens zal de Heer zich aan hen bekendmaken. Zullen zij zien, niet alleen wie zij doorstoken hebben, maar uiteraard, want dat wordt dan geïmpliceerd, ook dat zij hem doorstoken hebben. Want dat is de strekking uiteraard van de uitdrukking. En op grond daarvan komt men als volk ook officieel nog steeds tot geloof. Want strikt genomen, je moet het niet altijd zo strikt nemen, maar strikt genomen zijn bekering en geloof twee verschillende dingen. Bekering, zo smal mogelijk in de Bijbel, betekent dat men zich wendt, zich keert tot de Here. In de praktijk doet men dat door zijn naam aan te roepen. Maar geloven is geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dan moet het iets beter zeggen, dat Jezus is de Here en de Christus. Dat zei Petrus tenminste in zijn eerste officiële nieuwtestamentische toespraak in Handelingen 2. Dat was het hoogtepunt en climax en doel van zijn prediking. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft, of gemaakt heeft geloof ik, tot Here en tot Christus. Dat namelijk zou men geloven. Geloof is altijd geloof in de Here Jezus. En die naam Jezus hoort daarbij. Vandaar dat ik altijd bezwaar maak tegen de term Messias beleidende Joden. Want wat is dat eigenlijk? Geen weldenkend mens kan daar iets van maken. Tenzij iemand anders het wil uitleggen wat eronder verstaan moet worden. Maar ik vind het een soort geheime code. Dat is het ook, daar dient het ook voor overigens. Maar men moet geloven in Jezus als de Christus. En je mag rustig Christus zeggen, want dat is het Bijbelse woord. In het Grieks, in het Nieuwe Testament. Die heb je toch ook, hè? Je hoeft echt niet te zeggen Mashiach of Messias of zoiets. Je mag gewoon zeggen Christus, want dat is de grondtekst van het Nieuwe Testament. Die heb je toch, hè? Niet roomser worden dan de paus, daar schieten we ook niks mee op. Dus gewoon Christus, hè. Men moet geloven dat Jezus de Christus is. Maar aanroepen van de naam des Heren is niet hetzelfde als geloven dat Jezus de Messias is. En in de praktijk denk ik dus dat er 30 dagen tussen zit. Maar er moet wat tussen zitten, want de Oude Testament leert, maar dat heb ik u vorige keer laten zien, uit Joël zowel als uit Zacharia, dat men in het land en bijzonder in Jeruzalem de naam des Heren zal aanroepen. Dat is bekeren. Maar Deuteronomium 30 zegt dat men het ter harte zal nemen, dat is geloven, buitenslands. En daarmee is meteen het hele probleem opgelost. Want er zijn mensen vandaag die zeggen, je hoeft de Joden het evangelie niet te prediken, want ze moeten eerst zien en dan zullen ze geloven. Dan zeg ik, ja, dat hoeft niet. Er staat nergens voorgeschreven en het is ook niet eerlijk gezegd. Natuurlijk, wat het volk betreft, men zal zien en dan geloven. Maar als men niet eerst de naam des Heren aanroept, zal men nooit zien, maar integendeel, men zal voor die tijd sterven. Hebben die ook nog? Bovendien zei de heer Zalig, zij die niet zien en nochtans geloven, zodat zien nooit noodzakelijk is. Maar als gesproken wordt over de bekering van Israël als volk, in de zin van men zal tot geloof komen, is het op grond van zien. Maar men zal alleen zien als men eerst zich bekeerd heeft. En dat gebeurt echt op grond van de prediking van het woord Gods. En dus blijft het waar wat Paulus zelfs in verband met de Joden schrijft in Romeinen 10. Namelijk, het geloof is uit het gehoor. Hebben we dat? toch uit het gehoor. Want door prediking van het woord, door prediking, door het schrift zelf, zou men in de eerste plaats de naam des Heren aanroepen en dan zou hij verschijnen. Dat is wat in de toekomst, na de opname van de gemeente in elk geval, zal gebeuren. In onze dagen ligt dat niet zo. Wij komen gewoon tot geloof op grond van de prediking en daarmee uit. Vandaar dat bij ons ook niet zoveel verschil bestaat echt tussen bekeren en tot geloof komen. Maar daar worden die twee begrippen wel degelijk enige dagen van elkaar gescheiden. Men roept de naam des Heren aan, dat is de bekering. Dat doet men officieel in het land, maar men komt tot geloof buitensland. Namelijk, men zal het weder ter harte nemen enzovoorts. Onder al de volken, zegt Mozes in Deuteronomium 30, onder al de volken waarheen u de Heren verdreven heeft. En in laatste instantie zal hij dat doen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want zelfs dan zal die groepering die de naam des Heren heeft aangeroepen alsnog verdreven worden naar het buitenland. In het bijzonder naar Edom dan, Jordanië. En daar tot geloof komen, omdat de Heer dan inderdaad zich aan hen zal openbaren, et cetera. Dat is de gang van zaken. Datzelfde hoofdstuk, Deuteronomium 30, zegt bovendien dat de Heer Israël zal verzamelen uit alle volken. Dat is dus ongeveer de term zoals die hier ook gebruikt wordt in vers 31 van Matteüs 24. De Heer zal hen bijeenbrengen, zal hen verzamelen, dat wil dus zeggen bijeenzetten, uit al de volken. En daarna staat er, en hij zal u brengen in het land. En ik persoonlijk maak daaruit op, bevooroordeeld als ik ben door andere profetieën overigens. Maar ik maak daar in elk geval uit op dat het betekent dat de Heer hen verzamelen zal, weliswaar, maar niet in het land, maar ergens daarbuiten. En vanuit dat punt, ergens buitenslands, zal hij hen brengen. En dat heet niet meer verzamelen dan dus. Ze waren al verzameld. Hij zal hen brengen in het land, zodat ik verwacht dat de terugverzameling van Israël gaat en zal blijven gaan, ook in de jaren daarna, via deze plek in de woestijn, via Petra namelijk. Bovendien zijn profetieën die het gewoon zeggen, waarbij gezegd wordt dat de Heer met dat volk zal richten, recht zal doen, niet in het land, maar in de woestijn. Zodat degene die wachten op de verschijning van de Heer in het land, in de hoop dat hij dan het land zal redden of wat dan ook maar, die zullen bedrogen uitkomen. En wij doen er verkeerd aan om dat soort dingen dan ook te verzwijgen. Niet in het land zal die redding zijn, maar buitenslands. Niet in het land zou men verzamelen onder het Zionisme, maar men zou in het buitenland verzamelen onder het christendom, want ik noem dat gewoon christendom. Het is immers geloof in Christus. In Jezus de Christus. Waarom niet? Het is wel niet de gemeente zoals wij die kennen, waar wij deel van uitmaken, maar daarom is het wel christendom. En daarom is het wel de toepassing van het nieuwe verbond en al dat soort uitdrukkingen meer natuurlijk. Hè? Nou goed, nog een keer, vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Er wordt dus krachtig gepredikt in elk geval, er wordt een krachtige boodschap gepredikt. En zij zullen door die bezuin, door die prediking kennelijk, deze uitverkorenen bijeen vergaderen. Ongetwijfeld zijn dat dezelfde uitverkorenen als vers 22. Hoewel ik meestal geneigd ben het andersom te zeggen. De uitverkorenen uit vers 22 zijn ongetwijfeld dezelfde als die uit vers 31. Namelijk gewoon Israël. Voor wie de verdrukking verkort werd. En het volk wat nu officieel wordt terugverzameld. Maar niet zomaar, het wordt terugverzameld door prediking. De prediking namelijk van het evangelie. Toen zei iemand van het koninkrijk toch zeker. Dan zeg ik, ja hoor, het evangelie van het koninkrijk, dat is correct. Zeg ik dan altijd. Maar, en daarna weet ik nooit wat ik zeggen moet, want u dient te bedenken dat hoe dat evangelie ook heet, het begint altijd met de prediking dat deze Jezus van Nazareth de Christus is. En dat men in hem zou geloven. Dat heet niet het evangelie van het koninkrijk, dat heet ook niet zozeer mijn evangelie uit de mond van Paulus, maar het evangelie tot verkrijging van zaligheid met eeuwige heerlijkheid, zo heet het ook niet. Het heet gewoon het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Korter genoemd, het evangelie van Christus uit Romeinen 1, alle uitdrukkingen uit Romeinen 1 dus. Hè. Het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer, vers 1 tot en met 4. Of gewoon het evangelie van Christus uit vers 16. Het enige verschil met de prediking in onze dagen is dat waar wij tot geloof komen in deze Christus, de Zoon van God, onze Heer, daar is de consequentie ervan dat wij een hemelse erfenis en burgerschap ontvangen, toch? Met Christus gezet worden in de hemel. En in die dagen, als men tot geloof komt, zal men deel krijgen aan een koninkrijk en erfenis van Christus op aarde. Dat is het enige verschil. Het ene noemen wij dikwijls het evangelie van Paulus. Ik vind het niet zo'n leuke term eigenlijk. Niet zo'n, maar goed, het kan. Niet echt verkeerd. Het is een Bijbelse uitdrukking. Zo kan het genoemd worden. En het andere noemen wij gewoonlijk het evangelie van het koninkrijk. Maar men zou meer oog hebben voor de overeenkomst, zeg ik altijd, dan voor het verschil. De overeenkomst is, het is evangelie. En in de basis volstrekt hetzelfde, want, zei Petrus, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dat kan niet anders. Dat blijft dus gewoon zo. En voor zover de Romeinenbrief uiteenzet op welke wijze een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt, is die uiteenzetting natuurlijk even goed van toepassing op volgende bedeling, dan wel bedelingen. Blijft precies hetzelfde. Een zondaar wordt uitgenade en door geloof alleen gerechtvaardigd. Door geloof namelijk in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En die prediking zal dan ook plaatsvinden, met als consequentie inderdaad dat voor zover deze prediking gericht is op Israëlieten, zij ook als Israëlieten, als gelovigen uit Israël, verzameld zouden worden. Als u het mij vraagt, dus weer eerst in de woestijn en vanuit het verzamelpunt inderdaad over de koninklijke weg uit Numeri naar, laten we zeggen, Jeruzalem. Naar Canaan, daar komt het op neer. Goed, dan nog even. Oh, dat is ook een leuke. Wie zijn die engelen? Ja, dat is. Het enige opvallende eraan is eigenlijk dat er staat engelen. Want het woord engelen wordt heel dikwijls gebruikt als een soort schuilnaam. Het kan namelijk van alles zijn. Het is zelfs zo dat zelfs gewoon mensen, maar dat ziet u in de vertaling gewoonlijk niet, dat gewoon mensen engelen genoemd worden. Om de eenvoudige reden dat het woord engel, het is eigenlijk niet eens Nederlands, het is gewoon Grieks hoor. Men heeft het getranslitereerd en niet vertaald. Eenvoudig omdat de vertalers wisten dat wij er in Nederland, althans in Haarlem, in 1631 of wanneer het maar was, er geen Nederlands woord voor hadden. Misschien dat het in Friesland anders was, maar dat weet ik dan niet. Maar het Griekse woord engel betekent gewoon boodschapper. Men heeft echter vastgesteld dat het woord engel ook gebruikt wordt uitdrukkelijk voor anderen dan mensen, dan aardse wezens. Namelijk wordt ook uitdrukkelijk gebruikt voor hemelse wezens die kennelijk ook boodschappers zijn, maar die bovendien een hemelse natuur hebben. In vele gevallen is de toepassing van de uitdrukking in de Bijbel zo zonder meer duidelijk. Hè? Kijk, als de fariseeën de Heer vragen over hoe dat zit met man en vrouw, straks in Tiernamaals, dan zegt de Heer eerst iets van gij dwazen of zo, of gij dwaalt. En daarna zegt hij, degene die de opstanding zullen beërven, die eeuw, namelijk de opstanding uit de doden, die trouwen niet en worden niet een huwelijk genomen of gegeven, wat er maar staat. Dat is de hemel, broeder. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Een van de weinige dingen die we van de hemel weten is dat men er niet trouwt. Dus, nou vooruit. Maar kijk u nou, triest zuster. Nou goed, laat me zitten. In elk geval, maar daar staat dan, want ze worden niet genomen, want zij zijn de engelen gelijk. Nou, dan betekent het niet alleen maar boodschappers, want de boodschappers trouwen gewoon. Ik bedoel, er is niks moeilijks aan. Dus in dat geval wordt het woord engel gebruikt voor hemelse wezens. Niettemin blijven ze boodschappers. Maar voor aardse boodschappers, mensen namelijk, wordt de term ook gebruikt. Zodat dikwijls de term ook gebruikt wordt zo'n beetje zo vaag van, je zoekt maar eens een keer uit. Soms wordt het zelfs zeggen. Een dubbele toepassing gebruikt. Namelijk dat het zowel betrekking heeft op hemelse wezens als ook op aardse. Dat kan namelijk ook heel goed. En aardige blijft natuurlijk dat als onder die uitverkorenen verstaan wordt alle Israëlieten, dan is de volgende vraag: wie zou hen dan moeten verzamelen? Want het enige wat je kunt bedenken is Israëlieten. Want tot nog toe zijn er in beginsel althans geen andere gelovigen. Niet als categorie tenminste. En als het dan toch zo is dat de uitverkorene verzameld wordt en het gebeurt door anderen, dan zijn die andere boodschappers, maar wie zijn dat? Want het kunnen geen heidenen zijn, het kunnen niet Israëlieten zijn, want zij zijn die uitverkorenen, wie zijn het dan wel? Nou goed, de engelen. Hè? Ja broeder, dat is zo. Maar weet u, dat is zo moeilijk om het uit te leggen. Niet echt hoor, het is niet echt moeilijk, maar het is zo moeilijk om bepaalde drempels te overschrijden. En te zeggen, oké, schrift zegt het, kennelijk, dus, dat neem ik aan. Als ik u nou zeg, dat in Daniël 12, vers 1, dat werd hier aangehaald hoor, in vers 21, dus ik zoek het echt niet zo ver. Daar staat, te der tijd zal Michael opstaan. Dan zeggen wij, aha, dat is een engel. Sint Michael. Saint Michel, Saint Michael, en hoe die maar heten mag, hè. Michael. Michael, dat is een engel. Als we heel goed thuis zijn in de Bijbel, dan zeggen we, dat is de aartsengel. Als we er minder goed in thuis zijn, zingen we gewoon liederen over de engelen en de serafs en de aartsengelen. Maar die bestaan niet, want aartsengelen kan niet. Aarts wil zeggen de eerste, de hoogste. En dat zijn, er komt niet het meervoud in de Bijbel voor. Er is maar één aartsengel en die heet Michael. Dat is de aartsengel. Die is dus hoger dan alle engelen. Dat begrijp je toch, hè? Nee, niet hoger dan zichzelf. Maar goed. Maar hij is hoger dan alle engelen. Dat is de aartsengel. En hij heet Michael. En we komen hem voor het eerst tegen, als ik het goed heb, in Daniël 10. In verband met Israël in elk geval. En daarna in Daniël 12. Te der tijd zal Michael opstaan. En dan staat er, dat is die tijd wanneer het zo'n grote benauwdheid zal zijn, hoedanig er niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. Dat wil zeggen, als deze verdrukking in vers 21 plaatsvindt, dan zal Michael opstaan en er staat bij in Daniël 12 vers 1, en te der tijd, in de tijd van die verdrukking, zal uw volk verlost worden. Bovendien wordt gezegd dat Michael rechtstreeks van doen heeft met Israël. Het is dus de aartsengel, maar bovendien heeft hij rechtstreeks verantwoordelijkheid in verband met Israël. Nou ja, als je uitgaat van het eenvoudige beginsel dat er engelen zijn die van doen hebben met de diverse volken en Israël is het eerste en het hoogste van alle volkeren, dan is die engel die met Israël betrokken is, die engelenvorst zal ik dan maar zeggen over Israël, is dus de aartsengel, dat kan niet missen. Maar dat staat er van Michael, in hoofdstuk 10 stond dat al, die grote, is het 10 geloof wel, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, of staat het ook in 12, wil ik afwezen. Maar daar staat er, hè, Israël, engelenvorst over Israël. En daar staat dan, die zal opstaan als het zo'n tijd van benauwdheid, er staat niet als die tijd van benauwdheid begint, dat staat er niet. Er staat als het zo'n tijd van benauwdheid zal zijn, hoedanig er niet geweest is, en te der tijd, er staat niet aan het begin of het eind ervan. Te der tijd zal uw volk, dat is datzelfde uw volk als uit Daniël 9 vers 24, minstens het Joodse dus. Te der tijd zal uw volk verlost worden. Dat is een heel eenvoudige, want ik heb u gezegd, de grote verdrukking, die benauwdheid die hier ook aangehaald wordt, begint immers in het midden van de 70ste week van Daniël. En duurt dan, alles, als je mij vraagt, alles bij elkaar 36,5 jaar. Maar na 3,5 jaar wordt dit volk, uw volk, het volk van Daniël, officieel verlost. Dus dat klopt precies. Zodat je mag aannemen dat de uitdrukking dus gewoon betekent, want zo lees ik hem dan ook, dat als die tijd van benauwdheid zal zijn, dan staat ineens Michael op en als gevolg daarvan wordt Israël verlost. Door Michael. Michael en zijn engelen, dat is de uitdrukking trouwens uit Openbaring 12. En het aardige is dat hij daar ook genoemd wordt in verband met de 70ste week van Daniël. Michael en zijn engelen. Michael de aartsengel. Ja, hij kan alleen maar aartsengel zijn als er nog meer engelen zijn. En in het bijzonder ook engelen die onder hem resorteren. Nou, de gedachte is nu eenvoudigweg deze. Dat Michael een schuilnaam is voor de Heer Jezus. Punt 1. De Heer, Jehovah Joshua, hoe je maar noemen wil, de Heere Jezus is één engel. In de zin van één hemels wezen. Bovendien, dit is niet nieuw. Dit is voor niemand nieuw. Dit is heel gewoon. Wij vinden in het Oude Testament al de verschijning op aarde van de engel des Heeren. En die gebeurtenis wordt in de traditionele orthodoxe literatuur, zal ik maar zeggen, aangeduid als een Christofanie. Zo, want het is de engel, maar iedereen, dat is Christus. Het is een verschijning van Christus, een Christofanie. Een verschijning, een openbaring van Christus. Avant la lettre. Dat wil zeggen, het is een beetje vroeg, maar en in gewoon Nederlands heet het dan een voorverschijning van Christus. Of dat gewoon Nederlands is, waag ik te betwijfelen. Maar goed, hè? Een voorverschijning van Christus. De Heer is namelijk de engel. In het Oude Testament al wordt hij als engel aangeduid. Zelfs de engel des Heren. Het is al zo sterk dat dikwijls gedacht wordt, als er staat dat de engel verschijnt, dan is het gewoon de Heer zelf. Heb je dat? En ook als er niet de staat, maar er staat gewoon engel des Heren, dan vertalen wij met een engel des Heren. Maar dat kan niet in het Hebreeuws, nog in het Grieks. Dat woord een bestaat namelijk niet. Er staat gewoon engel des Heren verschijnt. Dan weet ook iedereen, en dat wordt ook erkend, dat is de Heer Jezus. Op voorhand. Dus de Heer is een engel. Kan niet missen. Dat heb je toch, hè? In de tweede plaats, de Heer is hoger dan alle engelen. Er is een heel hoofdstuk in de Bijbel aan gewijd, dat is Hebreeën 1. Ontleend overigens gewoon aan oud-testamentische uitspraken. Waarbij bovendien blijkt dat het uitspraken waren over de Heer Jezus. Terwijl het in het Oude Testament uitspraken waren over Jehovah. Maar Hebreeën zegt, ze zijn uitspraken over de Zoon. Staat er allemaal, lees het maar na. Zet de band maar stil, zeg ik altijd. Dus zoek het maar op. Hebreeën 1, hij is gesteld, Christus, Jezus, is gesteld boven de engelen, want hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Hij is een engel dus, en in de tweede plaats, hij is hoger dan alle engelen. Conclusie? Hij is de aartsengel. Dat is gewoon geen andere conclusie. En nou zijn we bij die drempel, waar ik het net over had. De vraag is gewoon of je zegt, nou, leuke theorie, maar dat belief ik niet. Omdat je zegt, ja, dat is de enige conclusie die getrokken kan worden. Dus ik moet het wel, of ik nou wil of niet, ik moet het wel slikken. Dat moest ik ook, dus dat is gewoon niet anders. Michael is gewoon Christus, onder een deknaam. Bovendien, punt 3, Michael betekent...
Overwinner.
Nee. Nee, Michael wordt altijd als overwinnaar gezien op alle afgoden en dat soort dingen meer. Hè. Op alle oude heidense plaatsen, waar ook ter wereld, hebben de christenen in de tijd een kerk opgericht, gewijd aan Sint Michael. Sint Michael die de draak doodt enzovoorts. Dat soort dingen meer. Want hij wordt geacht de grote overwinning te brengen. En vandaar zoveel plaatsen, liefst op een bergtop, want het waren van oudsher de afgodische plaatsen. Daar heeft men een kerk of monument, dus zelfs beelden gezet van Sint Michael. Saint Michael's Mount en zo. Mont Saint-Michel aan de andere kant van het kanaal. Maar vooruit, laat me zitten. In Glastonbury trouwens ook, maar vooruit, op de Tor. Maar Michael betekent gewoon, wie is als God? Vraagteken. Met andere woorden, je wordt toch gevraagd uit te zoeken wie het is. Wie is als God? Dan noem er nou eens een. Wie is als God?
Christus.
Christus toch gewoon. Natuurlijk, dat is toch het intrappen van een open deur. Er is er maar één als God. Er is er één namelijk. Zelfde Hebreeën 1, waar staat, hij heeft een plaats boven de engelen. Zegt hij, dat is zo omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hij is als God. Daar staat eigenlijk, maar dan moet je tussen de regels doorlezen. Maar er staat eigenlijk dat hij Michael is. Bovendien, wat maakt het ons uit hoe een engel heet eigenlijk? Als hij toch ook aangeduid kan worden en onderscheiden kan worden met de term aartsengel. Dat is ook voldoende. Je kan het niet missen, dat is er maar één. Dus de aartsengel. Maar waarom nou speciaal Michael? Waarom een naam? Wel, omdat het inderdaad gaat om de Heer zelf. En als u zegt, waarom staat dat er niet bij? Dat kan ik u wel vertellen. Omdat het specifiek gaat om Christus, de opgewekte, de mens, die een positie boven de engelen geërfd heeft. Uit Hebreeën 1 dus gewoon. En daarna zeg ik dat zodra hij wordt aangeduid als Michael of als de aartsengel, heeft het natuurlijk rechtstreeks van doen met de bekering van Israël. Dat kan niet missen, want zoek de schriftplaatsen maar op waar hij genoemd wordt. Nee, het heeft altijd van doen met de 70ste week van Daniel en het bijzonder het enter van. Dat is echt waar. Alle schriftplaatsen waar hij genoemd wordt, is dat zo? En voor de rest wordt gesproken over Michael en zijn engelen, zodat er nog andere engelen van dezelfde categorie zijn. En dat zijn u en ik, broeder Venema, inderdaad. Ja, of u dat nou leuk vindt of niet, maar dat kan gewoon niet anders. Wij namelijk, ware mensen, als de Heer Jezus, wij zouden, staat er ook, de engelen gelijk zijn. Bovendien in Hebreeën 12 staat zelfs heel expliciet dat wij zijn toegevoegd aan, zijn gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. Enzovoorts. Zodat Christus en de gemeente in een hemelse positie straks worden aangeduid als, en al werden aangeduid in het Oude Testament, als Michael en zijn engelen. Dat is een heel specifieke categorie. Dat zijn niet zomaar engelen, maar dat is Christus als hoofd en onder zich de gemeente. Dat is het idee. Bovendien, Efeze zegt toch gewoon ook dat Christus gesteld is ver boven alle overheden, macht en heerschappij en alle troon en alle naam die genaamd wordt. En wij zijn met hem gezet in diezelfde positie. Dat zijn de volgende verzen. Efeze 1, Efeze 2. Nou, zo kom je aan het verhaal. Je kan het dus gewoon niet missen. Bovendien, Michael en zijn engelen treden in de Bijbel alleen op in dit soort eschatologische schriftgedeelte. Dat wil zeggen, in verband met de wederkomst van Christus en het werk dat hij dan zal doen. En elke keer als we dan bijvoorbeeld lezen dat de Heer verschijnt met zijn vele tienduizenden engelen, in Daniel bijvoorbeeld, ik geloof Daniel, dan leggen we er meteen Hebreeën 12 naast, waar staat dat wij geroepen zijn, toegevoegd zijn aan de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven, en daarmee zijn we toegevoegd aan de vele tienduizenden engelen. Welke tienduizenden engelen? Nou, die uit het Oude Testament. En vraag me nou niet, maar waarom staat dat niet in het Oude Testament gewoon dat het over de gemeente gaat? Dan zeg ik, ja, dat wordt u nou geacht te weten, dat nou eenmaal gemeentelijke waarheid verstopt is in het Oude Testament. En waar wij tot de Heere bekeerd zijn, neemt de Heer de bedekking daarvan weg. 2 Korinthe 3. Bovendien, wij hebben nieuwtestamentische bijbelboeken die ons die oudtestamentische opent. En als je die combinatie niet durft te maken en het nieuwe, niet het oude laat verklaren in het licht van het nieuwe, en dan zeg je, dat lijkt mij toch wat verder gezocht. Ja, dan houdt het verhaal op. Ik zeg altijd, het is een goed argument. Als het verder gezocht lijkt, dan zal het vermoedelijk zo wezen. Dat is natuurlijk niet een echt goed argument, maar ik wil je maar voorhouden dat het in ieder geval helemaal geen argument is. Natuurlijk, die dingen in het Oude Testament, die moet je zoeken. Dat is niet anders. En ik zoek ze nooit, dat zeg ik ook altijd, ik heb ze ook nooit gezocht. Ze worden gewoon in het Nieuwe Testament aangewezen. Je hoeft ze niet te zoeken, ze worden gewoon geopenbaard. Dat is met deze dingen ook zo. Nou goed, als we daarna dus lezen, Matthäus 24 vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, dan moet ik u zeggen dat ik de stellige indruk heb, 100%, dat is erg veel altijd. Ik hou het liever bij 98%, want dan kan ik altijd mijn inzicht nog eens laten bijsturen. Bij voorkeur door de schrift zelf uiteraard. Maar ik heb de stellige overtuiging dat deze engelen, dat zijn wij. Ja, waarom nou niet? De positie van Christus is die van hoofd van de gemeente. De positie van de gemeente, inclusief Christus, is die van hoofd van Israël. De positie van Israël, is die van, inclusief de gemeente en inclusief Christus, is die van hoofd over de volkeren. En zo goed als die volkeren verzameld zullen worden door Israël, en dat Israël het evangelie predikt aan die volkeren, zo zal het ook zijn dat Israël verzameld zal worden door de gemeente, en dat dus de gemeente op een of andere wijze het evangelie brengt aan Israël. Heb je dat? Is dat niet zo moeilijk? De gemeente verantwoordelijk voor Israël, de Israël verantwoordelijk voor de volkeren. Het is een normale gang van zaken. Bovendien, anders krijgen we ruzie. Nou, wij tweeën niet, maar dan ontstaat er straks in de toekomst een probleem, want dan hebben we straks twee volken die alle twee kunnen aantonen op grond van de schrift, het onvergankelijke woord van God, dat juist zij gesteld zijn tot eerstgeborenen onder alle volken. Het ene is Israël, het andere is de gemeente. Van beide kan het bewezen worden. En vandaar dat je in onze dagen dus tegenkomt dat men dat van de gemeente bewijst. En dus van Israël zegt, Israël heeft geen toekomst meer. Israël is door God verworpen. Israël heeft het verspeeld. Dat is al 2000 jaar geleden afgerekend. En dat is het einde van het verhaal. De meest verspreide christelijke opvatting overigens. En aan de andere kant vind je het tegenovergestelde. Dat men zegt, nee, men kan bewijzen dat Israël geroepen is tot eerstgeboren, tot eerste onder de volkeren en wat. En dat bewijst men en zegt men dus, en dus is dat niet de positie van de gemeente. Wat dan wel de positie van de gemeente is, heb ik daarbij in dat verband nog nooit gehoord overigens. Nou ja, wel een paar kreten, maar niks concreets. Maar het punt is gewoon dat het over allebei gezegd wordt. Het is alleen een niveauverschil. En aan de andere kant, die twee volkeren, gemeente en Israël, zullen één zijn. In elk geval in de toekomst. Ik zeg altijd maar heel populair en snel. Net zo goed als dat Israël de bruid zou zijn, zou de gemeente de bruidegom zijn. Die twee volkeren zouden inderdaad met elkaar trouwen. Het staat trouwens expliciet in Jesaja. Ja, dat staat daar. Dat staat er gewoon. Bij die bruidskwestie gaat om twee volkeren. De bruidegom is een volk, de bruid is een volk, namelijk Israël. En de bruidegom is de Heer, maar het is ook een volk. Tot allemaal in één adem. En dus is dat de gemeente, zo makkelijk is dat. En wij als bruidegom, zal ik maar zeggen, wij zullen toch onze bruid ergens op moeten halen. Dat is toch een goed gebruik, of niet? Doen ze dat in Friesland ook? Nou ja, goed. In ieder geval, tot voor kort was dat redelijk gebruikelijk. Laat maar zitten. Nou, dat gaat ook inderdaad zo gebeuren. In de toekomst. En dus, ik aarzel niet te zeggen, deze engelen die de Heer zal uitzenden met een bazuin van groot geluid, dat is gewoon de gemeente en die zal Israël verzamelen. Vraag me niet hoe dat werkt, want ik weet van niks in de hemel hoe het werkt. Ik zou nu met geen mogelijkheid kunnen zeggen. Maar zolang het zo is, dat ook nu vanuit de hemel, en ik bedoel eigenlijk door de macht der duisternis, maar dat is nog steeds in de hemel. Zoals nu vanuit de hemel mensen gemanipuleerd, geleid, verleid dus eigenlijk kunnen worden. Zo stel ik me toch voor dat wij vanuit onze hemelse positie precies datzelfde zullen kunnen doen en ongetwijfeld beter. Nee, beter dan de duivel nou, dat begrijp u toch hopelijk, hè? Het is geen arrogantie mijnerzijds, maar het is gewoon een kwestie van rangorde. Beslot, als zo is dat als wij naar de hemel gaan, Satan en zijn personeel uit de hemel gebonjourd wordt, dan betekent het toch in ieder geval dat onze macht, invloed of wat er maar wezen mag, onze kracht groter is dan die van de tegenwoordige macht der duisternis. En het zal u gedacht zijn wat die tegenwoordig teweeg brengt. En als die macht der duisternis nu kans ziet om hele volkeren te leiden achter de een of andere filosofie of vreemde gedachte aan. Hoe vreemder, hoe beter tegenwoordig, geloof ik. Zo moet het toch mogelijk zijn dat wij als hemelsvolk in de toekomst in staat zullen zijn dat volk Israël inderdaad te leiden tot Christus op een of andere wijze. Hoe? Daar hebben we het nog over. Toch? Daar gaat het niet in de eerste plaats om. Overigens, zouden we eerst pauzeren, dacht ik. Ik ben te vroeg. Ja, ik mag het al. Goed. Ik wou zeggen, overigens vinden we het een en ander daarover ook in Openbaring. Dus dat wilde ik u dan toch meteen maar laten zien. Maar dat doen we na de pauze. En wij waren in Matteüs 24 bij vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. De gedachte is dus aan het herstel van Israël. Dat is toch ongeveer ook waar de discipelen naar vroegen. Wanneer zal het allemaal zijn? En wanneer komt nou de uiteindelijke verlossing? Want dat is de volgende gedachte uiteraard. En de Heer zegt, nou, teken van het geheel is in ieder geval de verschijning van de Zoon des Mens aan het eind van de 70ste week van Daniël en daarmee aan het eind van de verdrukking van die dagen. Het gaat bovendien gepaard met verduistering van zon, maan en sterren. Dus je kan het niet missen. En daarna zal de Messias, de Heer zelf, de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam, hij zal zijn engelen uitzenden en Israël verzamelen. Diezelfde gedachte, namelijk dat die engelen van de Zoon des Mensen, zijn engelen staat er, hè? Hij staat aan het hoofd van engelen, zijn engelen, hij zal zijn engelen uitzenden. Die engelen van de Zoon des Mensen, dat de gemeente is, komt toch ook wel, dacht ik, duidelijk, redelijk duidelijk althans, naar voren in de symboliek van Openbaring 12. En dat ik symboliek zeg, is omdat u anders zegt, maar ja, maar dat is symboliek. En u weet hoe dat gaat als mensen zeggen, ja, maar heel Openbaring is symboliek. Ik had de laatste een die in alle end zei, maar heel Openbaring is symboliek. Weet u dat wel? Ja. Wat wil u daarmee zeggen? Nou, dat je daarmee, dat is moeilijk. Dat wilde men niet zeggen. Als iemand tegen je zegt, maar heel Openbaring is symboliek, dan willen ze zeggen, daar kun je niet van op aan. Daar kun je helemaal niks mee. Het is volstrekt duister. En in de praktijk, dan betekent het niks. Probeer het maar eens uit. Er komen regelmatig bij van die mensen bij je onder de deur met van die twee van die leren aktentassen, dat weet u wel. Nou, ik weet het niet. Dat vraag ik nooit. Dat is ook niet meer nodig dan overigens. Maar vooruit. En als je zegt maar 144.000, dat zijn toch 144.000, namelijk 12 maal 12.000 uit alle stammen van Israël. Dan zeggen ze ogenblikkelijk, ja, maar dat moet je niet letterlijk zien. En dan is de volgende vraag, goed, dan niet. Dan nemen we het overdrachtelijk, geestelijk, symbolisch. Wat betekent het dan? Niets. Want het betekent niet 144.000, nou dat hangt er vanaf. Maar sommigen zeggen het betekent niet 144.000. En dat betekent niet Israël. En dat betekent ook niet de 12 stammen van Israël. Dat betekent ook niet 12.000. Ja, maar we willen weten wat het dan wel betekent. Maar men gebruikt de term symboliek, daar heeft men gelijk in. Maar men gebruikt het in de betekenis van het is onzin. Daar komt het op neer. Daar heb ik eens nagevraagd aan een, nou dat zal ik me niet vertellen, die zei 1000 jaar, dat betekent gewoon dat het heel lang duurt. 144.000 betekent gewoon dat het er heel veel zijn. De schade die niemand tellen kan, in het volgende vers overigens in Openbaring 7, betekent ook dat het er heel veel zijn. Waaruit u baven ziet dat zolang men kan uitrekenen dat 2 man 2 4 is, men ongeschikt is om zich bezig te houden met het profetisch woord, kennelijk. Of is die te moeilijk? Die gaan er kennelijk vanuit dat men niet rekenen kan of zo. Natuurlijk is 1000 veel, 144.000 is nog meer, dan is 1000 weer een schijntje. Bedoel, maar wat is dan het verschil tussen 1000 en 144.000 en een schade die niemand tellen kan? Wat is dan het verschil? Wat een onzin om dat af te doen met de symboliek. En niks symboliek. De aantallen zijn daar in ieder geval niet symboliek. Hoewel er wel een symbolische betekenis achter zit. Maar dat zit achter alle letterlijke uitspraken van de schrift ook. Al het letterlijke in de natuur. Ik neem aan dat je daarover gaat praten. Enstra van de zomer, neem ik aan tenminste. Al het letterlijke in de natuur zit ook van alles achter, uiteraard. Maar goed, openbaring 12, symboliek. Dat is heel makkelijke symboliek. Er werd een teken gezien in de hemel. Het is dus symboliek, het staat erbij. Er werd een teken gezien in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan op en onder haar voeten en haar hoofd kroon van 12 sterren. Openbaring 12 is 1, dan weet je meteen wie het is. En als je niet weet wie het is, wat het voorstelt, ja, dan beginnen we maar in Genesis gewoon overnieuw, denk ik. Dat meen ik echt eigenlijk, hoor. Natuurlijk is het niet aardig om het zo te zeggen, maar een vrouw is toch de hele Bijbel door een beeld van Israël. In elk geval, ik kan nog meer achtersteken, maar in ieder geval, Israël, tenzij anders vermeld, maar er wordt niet anders vermeld, want zon, maan en sterren, 12 sterren, zijn toch ook sinds Genesis een beeld van Israël. En een vrouw met als attributen heet dat, kenmerken, in de symboliek. Symbolische kenmerken heten attributen. U weet wel. Als men Petrus uitbeeldt, heeft hij sleutel om zijn nek hangen. Dan is het Petrus. Een attribuut is. Dat is zo hoor. Weet je niet? Dat is echt waar. Als je afbeeldingen ziet in Rooms-Katholieke kerken, die schijnen hier niet ruim voorhanden te zijn in deze omgeving. Maar in Rooms-Katholieke kerken of zo heb ik het veel gezien. Heilige afbeeldingen, de man met de sleutel om zijn nek, dat is Matthäus. De man met een boek in zijn hand, u denkt dat de Heer is, dat is niet waar. Dat is Matthäus, met het evangelie, enzovoort. Dus zo zit het ongeveer. Ik gewoon kenmerken, dat werkt in de symboliek zo. En als je iedereen ziet met vleugeltjes aan zijn hielen, dan is het Sint Mercurius. Ik geloof dat ik nou weer door elkaar gooi. Maar dan is het Mercurius, ja, dat was bij de Romeinen dan, dat doet dan niks te zeggen. De snelle bode der goden, en de vleugeltjes aan zielen, die had hij niet, maar je moet hem toch, je kunt er moeilijk zo'n naamplaatje op, dat doen wij. Wij kennen geen symboliek meer, dus wij krijgen allemaal een naamplaatje op. Maar in de oudheid van oorsprong deed men dat fijnzinniger, ik vind het wel zo leuk. Hé? Ja. Ik dacht vroeger alleen, als die mijter op zijn hoofd heeft en de staf in zijn hand, is Sinterklaas. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar goed. Maar een vrouw bekleed met, dus echt, vooruit. Ga maar een cursus volgen, beeldende kunst. Klassiek, dan leer je die dingen. Neem ik aan tenminste. Nou goed, een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. Dat zijn die zon, maan en 12 sterren uit de droom van Jozef, weet u wel. Dat hoef ik toch niet meer voor te zeggen. Het is gewoon een beeld van Israël. Niks moeilijks aan. Zij was zwanger, want de vrouw zou voortbrengen. Er moet een jongeling uitgeboren worden, kinderen. Dat moet de bruidegom worden namelijk. Volgens Jesaja 62, vers 5 was het. Hè? Goed, dus de vrouw zou voorbrengen. Ze is zwanger, riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebben de 7 hoofden, 10 hoornen, op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Dat is, want dat moet ik nou even ook populair zeggen. Het wordt trouwens pas uitgebreider toegelicht in hoofdstuk 13 en daarna in hoofdstuk 17. En in hoofdstuk 11 werd het trouwens al genoemd, in vers 7. Maar goed, in de praktijk is dat gewoon dat laatste wereldrijk, de macht van Satan. Dat is het eigenlijk, de macht van Satan. Zoals die trouwens ook op aarde gestalte zou krijgen. Maar dat is hier nog even niet aan de orde. Dat komt een paar versen verder. Maar het is eigenlijk die van Satan. Met allerlei kenmerken die verwijzen naar inmiddels historische gebeurtenissen. Maar ook naar nog toekomstige gebeurtenissen. Zoals die 7 koppen, die 10 hoornen. Maar daar ga ik nou niet op in. Hè? Maar dat is dus de duivel en zijn personeel. Daar komt het ongeveer op neer. Nou, en daar staat er. En zijn staat trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Want wat er zal gaan gebeuren in de toekomst is dat die duivel zich gaat bezighouden met inderdaad het Joodse volk. Ik zit in Daniel 8 inmiddels. Daniel 8. Er zou namelijk een hoorn, een vorst, een koning verschijnen. En die zal de sterren des hemels vertreden en vertrappen. Want het gaat over Israël, staat erbij. En Israël zal aan de afgoderij worden overgegeven. En dat is dan vervolgens de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Dat is niks moeilijks aan. Hij zegt niet dat ik dit bedenk omdat ik niet geloof dat sterren op de aarde geworpen kunnen worden. Want ik ben een van die weinige mensen die gewoon gelooft dat dat kan. Omdat die sterren ook maar zo groot zijn. De meestal kleine trouwens. Hè? Ja. Nou goed. En boven de, als ze uit de hemel vallen, waar vallen ze anders op dan op de aarde? Ik vind het altijd leuk om te zeggen. Want ze kunnen toch geen andere kant op. Welke kant ze ook op gaan. Ik geloof dat dat kan. En het is nog, ik kan het nog redelijk verklaren ook. Maar het duurt ook te lang. Dus daar gaat het nou niet om. Maar ik geloof dat je deze profetieën met elkaar moet vergelijken. Deze dus met die van Daniel 8. Die hoorn die uitermate groot werd tot aan de God des hemels. En wierp sommige van de sterren des hemels. Gewoon Israël. Wierp hij ter aarde. Het is symboliek. Want het Heer, de menigte des hemels, maar het is gewoon Israël. Het Heer zal in de afgoderij, in de afval overgegeven worden. En elders staat dan dat dat zal zijn gedurende tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar namelijk. Dat is wat, en wat hier feitelijk aangehaald wordt. Dus een terugverwijzing naar Daniel 8. En daarmee weer een activering van die profetie uit Daniel 8. Maar ook dat terzijde. Het is voldoende te weten dat die draak is de macht van de duivel eigenlijk. Pas in de volgende hoofdstukken gaat het erover hoe die macht ook op aarde uitwendig zal worden. En dus gestalte zal krijgen, zichtbaar zal worden. Maar hier, visioen in de hemel. En dan staat er, en de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer hij het zou gebaard hebben. De draak heeft iets tegen de vrouw. Een heel klassiek thema. Klassiek thema heb ik nagevraagd bij de padvinderij. Weet je dat? De padvinderij. Die hebben als beschermheilige Sint Joris. En die doden de draak. De grote vijand. Want de draak zit altijd achter de vrouwtjes aan. Dat weet u, hè? En dan komt er eigenlijk iemand, dat is eigenlijk de Messias. Sint Michael of Sint Joris. Of wie het maar wezen mag. De Grieken hebben er ook nog het een en ander van trouwens. En die doden dan uiteindelijk de draak met 1, 3 of 7 koppen. Afhankelijk van het plaatselijk dialect. Nou goed. Daar staat een. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Het kind van de vrouw is Israël. Het kind van de vrouw is. Het blijkt een jongetje te zijn trouwens. Vers 5. Dat mag mogen helpen. Voor velen niet, maar voor mij wel. Dat is dus gewoon de gemeente. Ja, dat is heel vervelend voor degenen die denken dat de gemeente een vrouwtje is. Slechts. Slechts, zei ik. Want de gemeente wordt natuurlijk wel degelijk als vrouw voorgesteld bij gelegenheid. Voor de taalkundigen onder u. Gemeente is inderdaad een vrouwelijk woord. Maar de gemeente is net zo vrouwelijk als het lichaam van een man. Volgens Efeze 5. Heb je dat? En het lichaam van de man is nou eenmaal een man. Een mannelijk lichaam. En dus de gemeente is een man. Een zoon, geroepen tot zoonschap. En individueel zijn wij geroepen aanstelling tot zoon. Een man. Het lichaam van de man, namelijk het lichaam van Christus. Meer specifiek, het lichaam van de bruidegom. Dus ook eigenlijk. De man dus, hè. Zij baarde een mannelijke zoon. Maar het is die mannelijke zoon waar die draak op loert. En die probeert die mannelijke zoon te pakken te nemen op het moment dat hij geboren wordt. Dat heb je toch nog, hè? Nou, en wat gebeurt er dan? Zij baart een mannelijke zoon, waarna die ook geïdentificeerd wordt, namelijk met een ijzeren roede in het plaatje. De mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Het attribuut van de mannelijke zoon. En dan zeggen we vervolgens dat dit de verwijzing is naar Psalm 2... waar gezegd wordt tot de Heer Jezus Christus: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakker zat. Gij zult hen in stukken slaan en verbrijzelen met een ijzeren scepter, een ijzeren roede. Een ijzer staat voor geweld en roede staat gewoon voor koningschap eigenlijk. Om er niet al te diep op in te gaan dan, voor de gelegenheid. Maar dat is wat het is. En hier wordt deze mannelijke zoon van die vrouw geïdentificeerd met Christus, de Messias, de Zoon Gods, enzovoort. De koning uit het huis van David uit Psalm 2. Dat is hem. Dat neemt niet weg dat het toch over de gemeente gaat, als lichaam van Christus, want het is betrekkelijk eenvoudig om aan te tonen dat alle oudtestamentische uitspraken over Christus fundamenteel ook uitspraken zijn over de gemeente. En aan de andere kant, wat denkt u eigenlijk dat dat betekent? Dat wij als gemeente gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus? Of wat het betekent dat de Heer zegt, die Heilige Geest zal komen, die zal u in heel de waarheid leiden. Hij zal mij verheerlijken, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Vooral dat laatste, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De gedachte is eenvoudig deze, dat al die oudtestamentische uitspraken over de Messias tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. En wat de Heilige Geest zou doen, dus via deze nieuwtestamentische profeten en daarmee via deze nieuwtestamentische bijbelboeken demonstreren hoe deze uitspraken over de Messias inderdaad uitspraken zijn over de gemeente bovendien. Bovendien, wij weten toch dat als hij zal, dat nu ons leven met Christus verborgen is bij God, Colossense 3. En wij weten toch, staat er dan meteen achteraan in Colossense 3, dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We zijn nu met hem verborgen, we worden straks met hem geopenbaard, we zullen straks met hem tot zoon gesteld worden, we zullen straks met hem de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Valt niet mee voor een grunniger, hè? Nou goed. Maar begrijp u, zo zit het nou eenmaal. Dat wil zeggen, die uitspraken uit Psalm 2 zijn uitspraken over de Messias, maar wij zijn leden van het lichaam van de Messias. En als straks de Messias verschijnt op de Olijfberg, verschijnt hij daar samen met u en mij. Kortom, als bij de komst van de Christus daar aan de hemel verschijnt de engel des Heren, verschijnt hij, zeg ik, altijd, ik heb het natuurlijk vaak gezegd hoor, verschijnt er met de engel, terstond, een leger des hemels, een heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, etc. En het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Hoezo opname van de gemeente? Nou, laat me zitten. Maar, hè? Dat is Lucas 2. Maar vooruit. Waar het om gaat is dat deze zoon is niet slechts Jezus van Nazareth. Dat kan ook helemaal niet, want die werd niet weggerukt tot God en zijn troon, omdat die draak daar hem belaagde. Integendeel, op het moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood, werd de kop van de slang vermorzeld en werd Satan en zijn personeel in het openbaar tentoongesteld. Efeze 2, Colossense 2 enzovoorts. Want de Heer triomfeerde toen over hem en hen. Over deze overheden en machten. Dat wat de Heer Jezus betreft. Maar hier gaat het ook niet over de Heer Jezus meer. Hier gaat het over de gemeente. Zie. En die mannelijke zoon zal worden weggerukt, opgenomen, wordt het woord vertaald in 1 Thessalonicenzen 4. U weet wel, we zullen worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. Dat is dit woord. Komt weinig in de Bijbel voor, maar in ieder geval daar en hier. Weggerukt, met kracht weggenomen, tot God en zijn troon. Dat wil zeggen dat die zoon wordt gezet op de troon Gods. Bovendien, als teken fungeert dit al lang niet meer, als het alleen van toepassing is op de Heer Jezus, want dat is al lang gebeurd. Ook op het moment dat dit geschreven werd, uiteraard. Hè? Dat heb je toch, hè? Dat is lang na de opstanding geschreven, dit. Nee, maar het gaat over de opname van de gemeente. Want die wegrukking van de mannelijke zoon is gewoon de opname van de gemeente. En dat gebeurt vlak voordat die draak hier op aarde eerst zich zou bezig gaan houden eigenlijk met die christenen, die gelovigen hier op aarde. Men lezen de boeken, nee, je kunt het beter niet doen trouwens, van de New Age beweging enzovoorts. Want daar wordt het allemaal al in aangekondigd, hoe dat allemaal zou gaan moeten in de toekomst. Al die lastige christenen moeten in elk geval weg. Nou goed, wat er gebeuren zal is, wij gaan weg. Wij worden namelijk weggerukt voor deze draak, maar we worden weggerukt tot God en zijn troon. We zullen namelijk met Christus verheerlijkt worden. We zijn geroepen om de wereld te oordelen, de engelen te oordelen. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar dat vraag ik toch ook niet. Het staat gewoon in de schrift, dus je moet het gewoon geloven. En dat kan, dus wat het zegt. Dan zal het zo wezen. Nou goed, en daar staat er. De mannelijke zoon werd weggerukt tot God in zijn troon. Nou even terug naar gewone normale aardse omstandigheden. Wat erg voor die vrouw, hè? Wat zou die nou doen? Toch? Nou, daar gaat het verhaal eerst mee verder. De vrouw namelijk vluchtte in de woestijn alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Want wanneer die vrouw is Israël, die zou vluchten naar de woestijn, staat ook in Matthäus 24, naar een plaats haar van God bereid. Daar staat in Zacharië 14, Azal, de gereserveerde plaats, weet u wel. Een plaats haar van God bereid. Wanneer vlucht de vrouw naar de woestijn dan, officieel? Nou, eigenlijk is dat het eerste antwoord, Bulder. Dat is heel goed. Maar daar kom je natuurlijk niet mee uit. Maar daarom alle respect voor dat hij dat antwoord geeft. Israël zou vluchten naar de woestijn. Wanneer? Het meest voor de hand liggende antwoord blijft natuurlijk toch altijd aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar er staat waar ze gevoed zou worden. Ik laat het maar voor wat het is, waar ze gevoed zou worden, 1260 dagen. Maar dat lijkt een beetje vreemd, want die 1260 dagen zijn of de eerste of de tweede helft van de 70ste week en niet de periode daarna, voor zover wij weten. Dus dat zal hem niet wezen. Dus gaat het er hier over 1260 dagen van verdrukking. Ze heeft er een schuilplaats in, het gaat over een schuilplaats. 1260 dagen zijn die dagen uit Matthäus 24, die verkorte dagen, 1260 dagen, vanaf het midden van de 70ste week tot aan het eind, waar dat gelovig overblijfsel uit Israël bewaard zal worden. Maar dan betreft het degene die gevlucht zijn voor de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. Dat weet u toch nog hopelijk, uit Matthäus 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, dat als dan men zou vluchten, niet vanaf dat moment, maar dat men dan zou vluchten omdat het het laatste moment is. Het is namelijk het einde van de vluchtmogelijkheid. Want vanaf die dag begint die dag de benauwdheid, de grote verdrukking, en dan kan men niet vluchten. En als men zou zeggen, zie hij is in de woestijn, Matthäus 24 nog steeds, gaat niet uit. Men kan namelijk niet uit, en als men zou proberen, zou men gedood worden. Dus men zou vluchten vanaf het begin tot aan het midden van de 70ste week. En dus tot aan de oprichting van die gruwel der verwoesting. En als je dan nog moet vluchten, dan mag je wel bidden dat het niet is op een sabbat of, in de winter of wat het maar zijn mag. Ga niet meer in je huis om je paspoort te halen of iets dergelijks. Dan heb je toch niks meer aan, zeg ik altijd op dat tijdstip. Men zou, dat is een seconde kwestie feitelijk, men zou zo snel mogelijk zien weg te komen in de hoop dat men nog weg kan komen die dag. Hebben die nog? Wanneer vlucht die vrouw dus naar de woestijn? Makkelijk genoeg. Nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. En vanaf dat moment zou men vluchten. Uiterlijk tot aan het begin. Uiterlijk tot aan het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is dus 3,5 jaar of meer. Maar in ieder geval ruwweg, hè? Hangt er vanaf hoe nauwkeurig we rekenen. Maar 3,5 jaar. En daarna zou zij 3,5 jaar bewaard worden in de woestijn. Tot aan het eind van de 70ste week aan toe. En bij die gelegenheid komt er nog een categorie vluchtelingen uit Jeruzalem. Die vlucht ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en het scheuren van de olijfberg en het aanroepen van de naam des Heren, et cetera. Hebben die nog? Ik weet dat het moeilijk klinkt, maar ik vertel het altijd maar heel vlot om niet de indruk te wekken dat het echt zo gecompliceerd is dat je daar schema's, tekeningen en alles bij nodig hebt. Dat hoeft echt niet. Dan kun je gewoon even je eigen maken. Dus, waar gaat het om? De mannelijke zoon werd weggerukt en gezet feitelijk op de troon van God. Dus de opname van de gemeente. Daarna, vanaf dat moment, vlucht de vrouw naar de woestijn, naar de bereide plaats, die we in het Oude Testament uitgebreider beschreven vinden, al waar zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dat wil zeggen, in de woestijn zou ze voedsel ontvangen. Als het letterlijk voedsel is, wat is het dan? Ik ben stom verbaasd. Ja, broeder, dat denk ik wel, ja. Ja, natuurlijk, inderdaad. Als het volk verlost is en gebracht wordt in de woestijn en krijgt voedsel, wat krijgt het dan? Manna, ik denk dus gewoon dat het manna krijgt, voor zover het hier over letterlijk voedsel gaat en waarom niet. Ja, is dat nou zo'n wonder? Ze kregen het toen 40 jaar lang in de woestijn. Dan hoeft het hooguit 33 jaar, dus dat is toch iets minder. Nou, laat maar zitten. Ja, manna. Maar daar ging het me niet om. Er staat op dat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn zij? Ik krijg straks naar broeder Venema. Wie zijn zij? Kijk, dat is een heel eenvoudig beginsel. Dat is de normale regel. Als een persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt, dan kan dat alleen omdat bij voorkeur eerder al gezegd is over wie het gaat. Je noemt één keer de naam en daarna heb je het over hij of zij. Toch? In enkele gevallen in de Bijbel komt het ook andersom voor. Eerst het persoonlijk voornaamwoord en daarna wordt pas gezegd over wie het werkelijk gaat. Dat kan ook. Dat is bij ons minder gebruikelijk, maar in de klassieke literatuur, en ik bedoel gewoon de Bijbel deze keer, komt dat regelmatig voor. Nou. Wie zijn die zij? Werden ze al eerder genoemd? Nou, dan gaan we even kijken. We hadden de vrouw, we hadden de draak en we hadden de mannelijke zoon. Nou, de draak zal het niet zijn. De vrouw kan het niet zijn, want die moet gevoed worden. Dus wie voedt die vrouw? De mannelijke zoon. Of is dat zo gek? Nee, dat is helemaal niet gek. Want die mannelijke zoon is gewoon de gemeente. En dus krijg je hier de gemeente die in de tweede helft van de 70ste week zorgt voor het gelovig overblijfsel van Israël in de woestijn, in Petra. Wij weten de weg al, hè, broeder Venema. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is het gewoon. Ja, dan kan je zeggen, dat is te ver gezocht. Nou ja, dan krijg je geen antwoord. Hè? Maar dit is gewoon het antwoord wat eruit komt, dat is niet moeilijk. En dan gaat het weer verder. En er werd krijg in de hemel, want dit was het verhaal van de vrouw, de zoon, en dan hebben we nog het verhaal van de draak. Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen, daar zijn ze weer. En op grond van wat we al besproken hebben, natuurlijk zijn ze hier. Nou is de gemeente in de hemel, verenigd met Christus, Christus en de gemeente samen zullen vanaf dat moment het koninkrijk van Christus, de heerlijkheid van Christus openbaren in de hele schepping. En daar verschijnt inderdaad Michael en zijn engelen. Toch? We zijn het eind van de zevende. Nee, niet het eind, we zijn aan het begin van de zevende week. Hè? Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak die mannelijke zoon zou verslinden. Nou weet u waarom die draak wat heeft tegen die mannelijke zoon. De draak en de mannelijke zoon zijn namelijk directe rivalen. Want de positie die de draak en zijn personeel, zijn engelen heet het hier geloof ik, hè? Ja. De positie die de draak en zijn engelen nu innemen in de praktijk, zal in de praktijk de positie zijn van de gemeente. Want zoals nu, in de praktijk, zeg ik er steeds bij hoor, zoals nu in de praktijk de wereld geregeerd wordt door Satan en zijn engelen, zal in de toekomst in de praktijk de wereld geregeerd worden door Christus en de gemeente. Bijgenaamd Michael en zijn engelen. En als je zegt, maar het zal toch door Israël gebeuren, zeg ik, ja, dat zei ik toch, Michael is die vorst die voor Israël staat. Uit Daniël 12 en 10. Dus dat klopt precies. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgt ook en zijn engelen. En ze hebben niet overmocht, of ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dus werd de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld regeert. Verleid staat er. Dus op een negatieve manier leiden, maar dus wel degelijk regeren. Die de hele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Trek nou niet meteen de conclusie dat wij dus straks naar de hemel gaan en dan zullen vechten tegen Satan en zijn engelen om die uit de hemel te bonjouren. Want dat is niet zo. Dit is een andere kant van het teken. De gedachte is namelijk dat wij tot vandaag de dag te strijden hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En daartoe zijn wij voorzien van de bekende, van de zondagsschool bekende geestelijke wapenrusting. U weet wel, met de flanelwort, de helm der zaligheid, het schild des geloofs, schoentjes van de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Ja, zo heb ik die dingen allemaal geleerd. Maar goed, het komt dat het mijn pyjama was die daarvoor gebruikt werd. Voor de flanel op daar. Deze van pyjama's, jazeker wel. Achterop plakken enzovoort. Dat zeker. Maar goed, zo zie je dat ik al vroeg bij het werk betrokken was. Nee, de gedachte is dat die strijd tussen Michael en zijn engelen tegen de draak en zijn engelen, de strijd is van elke dag sinds de opstanding van Christus. Sinds het begin van de roeping van de gemeente dus. En wat hier verteld wordt is niet dat die strijd dan zal gaan beginnen. Dat kan niet, want die strijd leven wij al lang in. En dus wordt hier vermeld dat bij die gelegenheid die strijd beëindigd wordt. Althans in de hemel. En dat ligt natuurlijk voor de hand. Want als wij met Christus zullen verheerlijkt worden, en als vanaf dat moment wij betrokken zullen zijn in de openbaring van zijn koninkrijk, zal toch punt 1 op de agenda wezen dat die figuur, die Zwarte Piet zoals wij hem vroeger noemden, dat die toch uit de hemel gezet, ja, de krachttermen die kunt u zelf bedenken, gezet zal worden. Dat is gewoon het verhaal. De strijd dan zal dan beslecht worden, heet zoiets. En wij erin en hij eruit. Dat is ongeveer wat het is. En bovendien, wie zou nou anders in de hemel rechtstreeks zeg ik, belangen hebben bij de vernedering of uitwerping van Satan en zijn engelen. Dat kan toch alleen maar zijn Christus en de gemeente. Christus die toch in de Bijbel net zo goed als de slang, de verholde slang, wordt voorgesteld. En die staat tegenover deze oude slang, bekend geworden onlangs als de hofslang, de tuinslang trouwens, maar goed. Die oude slang, u weet dat het tegenover elkaar staat. En het is Christus met zijn gemeente tegenover Satan en zijn engelen. Maar het is Michael en zijn engelen. En daar heb je hem dan. Michael en zijn engelen, dat is gewoon hetzelfde als die mannelijke zoon uit vers 5. Krijgden tegen de draak, maar dat is al lang zo. Maar er staat dan, de draak en zijn engelen hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dan weet u meteen waarom die draak zo nodig die mannelijke zoon zou verslinden. Die mannelijke zoon namelijk zou in de positie van die draak en zijn engelen gezet worden. En ten koste van hem, dat is het verhaal. Daarom heeft de duivel zijn hekel aan ons. En daarom zien we hem dikwijls ook meer actief onder broeders en zusters dan in de wereld om ons heen.
Ik tenminste, maar vooruit. Ja, schrik u daar nou van? Ja, dat is nu eenmaal zo. U bent gewaarschuwd. Maakt verder niet uit, we hebben die geestelijke wapenrusting, dus we hebben er niks om bang voor te zijn. En we weten hoe het verhaal afloopt, dus vooruit. Maar daar gaat het over. Maar Satan en zijn engelen zijn geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Nou goed, daar heb ik niet zo lang geleden wat uitgebreider over gesproken. Ik zeg altijd, want ik kan er nooit wat anders van maken. Hoewel ik dat lange tijd ook niet begrepen heb hoor. Als Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden op de aarde, ja, wat maakt het voor de mensen op aarde eigenlijk voor verschil uit? Wat maakt het voor de duivel voor verschil uit dan? Zolang hij toch gewoon nu tekeer gaat in de wereld en de wereld regeert. Nou goed, dan wordt hij uit de hemel geworpen en hij regeert nog de wereld. Wat is dan het verschil? Nee, precies, broeder. De conclusie die dus blijkbaar getrokken moet worden, is dat die duivel gewoon op aarde terechtkomt in een aardse gedaante, gestalte, en er dus gewoon uit zal zien als een mens. Ik weet niet of ik moet zeggen dat hij eruit ziet als een gewoon mens, want ik geloof dat dat net iets anders is, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat hij inderdaad op aarde verschijnt als mens en dat hij gewoon niemand anders is. Duivel op aarde straks, dat het niemand anders is dan de veelbesproken antichrist. Gewoon de duivel, in aardse gedaante. Waarom nou niet? Sommigen vinden dat zo vreemd. God kwam toch ook op aarde in een aardse gedaante. Nee, ik bedoel niet in de Heer Jezus, maar gewoon ook als engel in de oudheid. Hij verscheen aan mensen hier op aarde. Bij gelegenheid. Natuurlijk, maar het kan. Maar ik denk dat dan de gelegenheid zich aandient dat de duivel uit de hemel geworpen wordt. En als hij dan op aarde komt, dat verschil kan alleen maar betekenen dat hij dan op aarde is in de aardse gedaante. Want ik heb u al vaker voorgehouden dat die hemel waarin Christus is, waarin wij zijn, maar waarin ook de duivel en zijn engelen zijn, die is gewoon hier, om ons heen. Dat is gewoon die onzienlijke wereld. Dat is niet ver weg, dat is hier vlakbij. En als hij daar dan uitgeworpen wordt, betekent het niet zozeer dat hij een paar meter... van mijn part weet ik hoeveel lichtjaren. Maar dat is geen afstandsmaat, dat is een tijdsmaat. Dus vooruit, laat me zitten. Maar weet ik hoeveel kilometer naar beneden gegooid wordt. Wat maakt dat voor verschil? Ik bedoel, als hij hier toch al was... En rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie je zou verslinden. Zo in het boek Job staat toch dat hij de hele aarde overgaat enzovoort. En kijkt wat er... En dan komt hij en dan later bij de Heer en dan zegt hij... Nou, die Job, dat heb ik eens bekeken, maar... hè? Dat weet u toch? Hij was toch sowieso al op aarde in die zin. En dat betekent dus dat als hij uit de hemel geworpen wordt... dat hij op aarde verschijnt in een menselijke gedaante. En als een engelen met hem geworpen wordt op aarde in ook een menselijke gedaante... betekent dat gewoon dat er ineens mensen komen uit het heelal... op een of andere vreemde wijze. Zoals in Star Trek, gebruikelijk was. Hè? Beam me down wordt het dan, hè. En dat doen wij dan, dan trekken wij de trekker over. Hè? Beam me down, Scotty. Je mag niet lachen, want je wordt niet geacht je programma gezien te hebben. Want het was niet op, het was trouwens voordat de EO bestond, geloof ik al. Maar vooruit, laat me zitten. Zoiets verschijnt daar ineens. Ik kom altijd midden in de nacht thuis en dan wil ik toch wat televisie gezien hebben. Want je moet met je tijd meegaan, dus dan kom ik nog terecht op Discovery of zoiets. Of soms de BBC, en er komt er regelmatig een wetenschapper voorbij... die zegt, dat ze vanuit het hele hal hier komen... Dat is zeker, dat ze daar zijn, dat is zeker. The boys up there, enzovoort. Dat is zeker, we weten alleen niet wanneer, maar wel binnenkort. Dan komen ze, enzovoort. Dat zijn wetenschappers. Tegenwoordig. Iedereen verwacht dat, in allerlei kringen verwacht men dat, in wetenschappelijke kringen, religieuze kringen, in allerlei godsdiensten verwacht men dat, inclusief evangelische christenen verwachten. Nou, laat maar zitten, vertel ik u niet. Maar we verwachten, we komen waar vandaan, maar uit de ruimte, uit het heelal, enzovoort. Ja, dat zal ook ongetwijfeld gebeuren, maar dat zijn engelen van Satan. He? En hoe je dat ook beschrijft, natuurlijk, er zijn meer beschrijvingen voor, maar dat die figuren zouden verschijnen, ja hoor, dat is zeker, nou, dat is ook inderdaad wat gaat gebeuren. Wij weg en zij terug, en de wereld denkt er een goede ruil mee gemaakt te hebben. Althans voorlopig. Maar dat is waar het om gaat. Maar waarom ik dat schriftgedeelte nou aanhaal, was eigenlijk niet eens zozeer om de inhoud van het verhaal, maar wel om te laten zien dat het helemaal zo vreemd niet is om als er staat engelen, om dan te concluderen dat het gaat over de gemeente. Want dit is niet de enige schriftplaats hier in Matteüs 24 dus, waar dat soort dingen gezegd worden. Dat is al in Daniël, dat is in elk geval in Hebreeën, maar hier in Openbaring ligt dat er ook dik bovenop dat het daarover gaat. De gemeente voorgesteld in symboliek. Michael en zijn engelen als beeld van Christus en de gemeente. Wie is als God? En wij zouden toch bovendien ook veranderd worden naar het beeld Gods. Het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden wij. Dus. Zo zit dat. Dus we hebben nogal wat te doen in de toekomst. Hoe weet ik niet. Maar dat het zo is, dat lijkt me een duidelijke zaak. En zo ben ik terug in Matteüs 24, vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Met een bazuin van groot geluid. Worden zijn boodschap verbreid. En zij, namelijk zij, zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Uit de vier winden. Opmerkelijk is al genoeg dat er niet gewoon staat, hij zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen. Want dat lijkt me toch de meest voor de hand liggende formulering. Ook uit het Oude Testament, maar specifiek worden deze engelen daarbij genoemd. Als aanduiding van de gemeente. Ik ben ook geneigd het vers te lezen met de nadruk een keer op hij. En hij zal zijn engelen uitzenden, zijn boodschappers, wie het maar zijn mogen, om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. En niet iemand als Herzl of hoe die lui, die Zionisten, allemaal maar geheten mogen hebben. Dat begrijp je toch? Niet mensen zouden dat doen, zelfs niet Jan-Willem van de Hoeven. Nee. Ja, dat komt omdat we het daar in de pauze over hadden. Maar dan komt zo'n naam bovendrijven. Maar ik zie dat voor me heel concreet. Wij mensen zouden dat niet doen. Ik wil wel zeggen, ook Johannes de Heer niet. Al dacht hij ook dat het toch eigenlijk moest. Wij zouden nu in onze dagen niet de Joden aansporen om terug te gaan naar Jeruzalem of om de Joodse staat te vormen. Integendeel, wij hebben maar één boodschap uit te bazuinen met een bazuin van groot geluid in onze dagen. Namelijk het evangelie. En tot op heden houdt het evangelie in dat men, punt 1, zou geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt, Jezus van Nazareth, de beloofde Messias. En dat is dan niet het evangelie van het koninkrijk, maar wel dat evangelie van Paulus. Dat wil zeggen, de consequentie daarvan is dat iedereen die tot geloof komt, Jood of Heiden, of in Jeruzalem, of in Grootmokum, ja, dat is Amsterdam, maar goed. Wie er ook tot geloof komt, die wordt toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt. Namelijk die gemeente met zijn hemelse roeping, dat is nou eenmaal zo. En dan vlucht men niet aan het eind van de 70ste week door de gescheurde Olijfberg, ook niet in de eerste helft van de 70ste week, omdat de twee getuigen daartoe ook prediken in Jeruzalem, en omdat de Heer gezegd heeft dat men doen zou, maar dan wordt men gewoon weggerukt tot God en zijn troon. 1 Thessalonians 4, 1 Korinthe 15. En wat dacht u dus nu van Openbaring 12? Weggerukt tot God en zijn troon. Omdat daar dan onze bestemming als gelovigen ligt. Hij zal verzamelen. Hij zal de gemeente verzamelen in onze dagen. Hij zal Israël verzamelen in de toekomst. En hij zal dat zeker niet doen via ongelovigen. Integendeel. En ik zeg integendeel omdat het eigenlijk zo is dat de grote verdrukking feitelijk veroorzaakt wordt, als een aanleiding vindt, hoe zeg je zoiets, feitelijk komt omdat daar een ongelovig volk in het land is. Begrijp je me goed? Er is geprofeteerd dat het zo zou zijn. Dat er een ongelovige Joodse staat zou zijn. Maar men zou onderscheid moeten maken tussen wat God geprofeteerd heeft dat er gebeuren zou en de geopenbaarde wil van God. Want het feit dat het bestaan van een Joodse staat in Palestina, in ongeloof nu, in overeenstemming is met de schrift, wil zeggen dat het in overeenstemming is met het profetisch woord, maar tegelijkertijd volstrekt in strijd is met de geopenbaarde wil van God. En daarom brengt hij er een oordeel over. Die begrijp u toch, hè? Ik gebruik meestal dan een wat lomper voorbeeld, omdat het dan gewoon duidelijker is. Als de antichrist komt, roepen we toch ook niet halleluja, daar komt de antichrist. Prijst God en dat soort dingen. Dat soort dingen, dat is toch niet zo? Want de komst van de antichrist is weliswaar vervulling van profetisch woord. Maar daarom wel tegen de geopenbaarde wil van God. Was niet de bedoeling. Maar het gebeurt wel. En zo vele dingen meer, uiteraard. Hè. Men zou het onderscheid tussen die beide kennen. Zo ook hier. Nou goed. Hij zal zijn engelen weer uitzenden. Hij zal zijn uitverkorenen, of die zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. En dat was eigenlijk waar de discipelen oorspronkelijk naar vroegen. Hoe zal het zijn? Wanneer gaat dat dan allemaal gebeuren? Wat is het kenmerk ervan? Nou, het kenmerk is tweede helft van de 70ste week van Daniël. De verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week. Verschijning van de Heer. Overigens staat er in vers 30. Verschijnend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En ik aarzel niet nu om te zeggen dat als er staat met grote kracht en heerlijkheid, en dat aangezien de gemeente immers de heerlijkheid is van Christus, staat er dus eigenlijk gewoon, hier verschijnt de Heer met zijn gemeente. En weer zeg ik Colossense 3. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, en dat gebeurt hier toch, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dus we zoeken, wordt hier melding gemaakt van de gemeente. Ja, nou, dat moet dan zijn met grote kracht en heerlijkheid. Want de gemeente is tot de heerlijkheid van Christus. Dat dekt elkaar volkomen. En dat het hier niet expliciet staat, is omdat het hen inderdaad niet gegeven was om de tijden en de gelegenheden te weten op dat moment. En dat duurde nog een paar weken voor het zover zou zijn. Maar daar gaat het nu niet over. Dus vandaar deze uitdrukkingen nog steeds. Daarna, daar heb ik eigenlijk geen tijd meer voor om dat nu vanavond nog aan te halen. Maar daarna staat er in vers 32. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is, enzovoort. Toen hebben sommigen gedacht dat het nabij zijn van de zomer betekent de wederkomst van Christus, dan wel de opname van de gemeente. Maar ik moet u zeggen, opname van de gemeente wordt hier in Matthäus 24 niet genoemd. Die vond al plaats aan het begin of voor de 70ste week van Daniël. De wederkomst van Christus werd al vermeld in vers 29 en 30. Althans, die op de Olijfberg. En gewoonlijk kent men geen andere. Dus dat hoef ik niet over te discussiëren nu. Die bedoelen anderen ook niet. Maar dan zeg maar, nou ja, vanaf dat de vijgenboom teder wordt, uitspruit of wat er maar wezen mag, tot aan de zomer, namelijk de wederkomst van Christus, wat niet correct is, zou zijn één generatie. En men legt het vers verkeerd om uit en zegt, nou één generatie, hoe lang is dat één generatie? Dan zeg ik altijd, die van u of die van mij? Of van mijn grootvader, van moeders zijde. Dan duurt het 100 jaar bijna, dus dat is wat tamelijk lang. Hoe lang want dan denkt men dat hier de Heer zegt, nou het zal zoveel jaar duren. Vanaf het uitbotten van de vijgenboom, gewoonlijk geïdentificeerd met de oprichting van de staat Israël in 1948. En vandaar één generatie. Maar men kan het nooit eens worden over hoe lang een generatie duurt. Wat bedoelt men? De gemiddelde leeftijd van een mens? He? Hoezo gemiddeld? Ik bedoel, de gemiddelde, dat is meer dan 70 jaar, dus tegenwoordig. Of de gemiddelde leeftijd in de dagen van Abraham. Dat is dubbel ongeveer. Of die van de gemiddelde leeftijd in de middeleeuwen. Of is één generatie gewoon van vader op zoon? Hoe oud men gemiddeld is als men kinderen krijgt. Want dat is eigenlijk één generatie. Als het er helemaal over gaat.
Genealogisch.
Op lange termijn in elk geval.
Genealogisch is 20 jaar.
Ja, zoiets. En het wordt steeds korter, hè, broeder?
Ja,
dat heb ik ook begrepen. Nou goed. Hoe lang is het? Daar schiet je dus niks meer op. Maar men heeft uitgevonden, het zal wel 40 jaar wezen, want het is een mooi getal. En 1948 plus 40 jaar is 1988. En voor degene die haast hadden, die zei, ja, maar dan moet je er eerst nog de 70ste week van Daniël aftrekken. Dus dan werd het 1981. Ja. 1981, nou ja, 7 jaar, iets korter. Dus het wordt toch 1982. Bovendien was het toen een conjunctie van Jupiter en Saturnus en Mars, geloof ik. Had iemand uitgevonden in de 70e jaren. Dus er werd meteen een boek over geschreven. 1982, opname van de gemeente. En waarom ik het aanhaal? Wel, ik waag me ook heus wel aan jaartallen noemen, dat weet u wel. Maar het punt is gewoon, je moet het natuurlijk wel op Bijbelse gegevens doen. En dit is niet een Bijbelse gegeven. Dit is absoluut geen Bijbelse gegeven zelfs. En toen later heeft men, omdat het helemaal niet uitgekomen is in 1988, ook al 8 jaar geleden is, heeft men gedacht, nou, het uitbotten van de vijgenboom, dat is dan toch, de vijgenboom is kennelijk toch niet een beeld van de Joodse staat. Het moet toch ergens anders opslaan. Maar wat het dan wel is, ben ik inmiddels nog niet tegengekomen, maar ik ben ook niet echt goed op de hoogte van recentere publicaties. Maar het is gewoon een misverstand. Wat hier gemeten wordt, is de tijd vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, tot aan, schrikt u niet, tot aan, nee, voor de hand zou gelegen hebben, tot op het moment dat alle volkeren onder de heerschappij van Christus gebracht zijn, en niet alleen Israël. Tot aan het begin van de 1000 jaren dus. Dat is 33 jaar, dus dat past aardig. Maar het past altijd natuurlijk, als het tussen de, wat zei je ook alweer, 20? Als het tussen de 20 en de 100 jaar ligt, past het dus altijd. Hè? Dan is het altijd wel aardig, wel een generatie voor. Dat is het niet. Waar het hier over gaat, is iets precies tegenovergestelde. Hier wordt namelijk iets gezegd, niet over de tijd, hoe lang het zou duren. Hier wordt iets gezegd over één generatie. En niet over de tijd. Lees maar. Dit geslacht, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins. Waar wordt dan over gepraat? Wat is het onderwerp? Dit geslacht. Er wordt niet iets gezegd over de tijd, er wordt wat gezegd over dit geslacht. Met betrekking tot een bepaalde tijd, dat is waar. Welke tijd dan? Want er staat, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Niet alleen maar een paar van deze dingen. Al deze dingen. Het geslacht namelijk vanaf het begin van de terugverzameling van Israël. Want dat is het uitbotten van de vijgenboom. Het weer tot leven komen van de vijgenboom als beeld van de staat Israël. Dat is niet in 1948 gebeurd. Sinds 1948 staat er gewoon een dode vijgenboom. Die stond er voorheen niet. Die vervloekte vijgenboom uit hoofdstuk 21 van Matthäus. Die boom staat er weer, dood. Dood lichaam, uit vers 28 hier van dit hoofdstuk. Die dode boom. Maar als er weer een levende boom zal zijn, als een boom staat die uitbot, dan wordt er gezegd, die generatie zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Maar wanneer zijn al deze dingen geschied? Want dan weten we hoe lang deze generatie duurt. Zo zit hij in elkaar. Wanneer zijn al deze dingen geschied? Wanneer is het allemaal voltooid zijn? Er staat erbij hoor, dat is gewoon de volgende zin. Het is altijd zo hoor, als ik dit soort vragen stel. Staat er gewoon. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Met andere woorden, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, totdat al deze dingen zullen geschied zijn op de jongste dag, dat is meer dan 1033 jaar in elk geval. U weet wel, 33 tot aan de 1000 jaar en dan 1000 jaar. Maar daarna komt nog een stuk, waarvan we de lengte niet weten. Ik ook niet, ik heb geen flauw idee. Maar wat hier gezegd wordt, is dat de generatie die leeft aan het eind van de 70ste week, die deel heeft aan wederkomst van Christus en wat er verder gebeurt, gelovigen, daarvoor staat gewoon, die generatie zal geen zins voorbij gaan tot aan de jongste dag aan toe niet. Hebben die nog?
Waarna we terug waren bij die andere vraag die ik u 14 dagen of 4 weken geleden gesteld heb. Wat denkt u, dachten die, was toch hier, wat dachten die discipelen? Zou in hun generatie het koninkrijk aanbreken en de Heer wederkomen? Want dat willen ze ons vaak wijsmaken, hè? Dachten ze dat? Jij zegt nee, want er komt dit en dat. Zo. Maar aan het eind van het verhaal, en van dit betoog voorlopig althans, zegt hij: voorwaar zeg ik u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit geslacht van Petrus en de zijnen, van de discipelen, wel degelijk zou voorbij gaan. Maar degene die zouden leven in de dagen van het einde van de 70ste week en tot geloof zouden komen, zouden geen zins voorbij gaan. Zouden namelijk het koninkrijk niet alleen ingaan, maar zouden zelfs in het koninkrijk leven tot aan de jongste dag aan toe. Daarna ook uiteraard, maar dan ontvangen ze toch een ander lichaam. Daar is geen dood meer, dus het heeft geen zin om dan nog te praten over het vergaan van een generatie. Er is niet eens meer een generatie. Hebben die nog? De gedachte is gewoon dat mensen meer dan 1000 jaar oud worden. Daar heb ik eerst nagevraagd aan Methuselem. Die zei, nou, het zou kunnen. En daarna heb ik het nagevraagd aan... Dat scheelde niet zoveel. Maar goed, heb ik het nagevraagd aan Jesaja. En die zegt, ja, want een jongeling van 100 jaar... Heb je dat? Een jongeling van 100 jaar... Als je met 100 jaar nog jong bent, dan kom je aardig in de richting van de 1000 jaar, in elk geval. En dat is gewoon waar het over gaat. Namelijk, de gedachte is dat in principe gelovigen in die dagen van de wederkomst van Christus inderdaad niet zullen sterven, maar inderdaad zullen leven. Op aarde, in het eeuwige koninkrijk van Christus, zonder te sterven. Want fundamenteel zou in het koninkrijk geen dood zijn. Sowieso niet. Het zal er wel zijn, maar dat is omdat de mensen geboren worden en inderdaad niet tot geloof komen, niet wedergeboren worden en bij gelegenheid gedood worden, inderdaad. Al zijn ze een jongeling nog maar van 100 jaar, hij zal wel degelijk sterven in dat geval. In het voorbeeld van je, wat was het, Jesaja 63? Me goed herinneren. Vooruit me weer. Maar dat is waar het over gaat. Dit is niet een uitspraak over die tijd, die duurt, nou ja, in ieder geval binnen een generatie. Nee, het is een uitspraak over de generatie. Die net zo oud zal worden als de tijd duurt. En die tijd wordt gerekend tot aan de jongste dag aan toe. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Het valt volkomen buiten de orde van dit hoofdstuk eigenlijk. De hele uiteenzetting. Daar vroegen trouwens de discipelen ook niet naar. Maar de Heer noemt het en dan zeggen we, nou, die generatie zal niet voorbij gaan. Dan binnen die generatie zal het allemaal vervuld worden. Maar daarmee zegt hij, die generatie wordt ouder dan 1000 jaar in elk geval. Dat is het idee. En van die dag, maar daar hebben we het volgende keer over. Van die dag van voorbijgaan van hemel en aarde staat dan in vers 36. Doch van die dag en die uren weet niemand. Waarmee men gezegd wil zijn dat de andere dagen en uren... of hoe het maar genoemd mag worden, die werden hier in het voorgaande besproken en in het volgende ook nog. Wordt gewoon gezegd. Goed, daar laten we het bij. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die geweldige genade dat wij ook vanavond uw woord mochten openen en dat we dat ook altijd mogen doen. Wij danken u dat wij die geboren zijn in deze duistere wereld, waarin de leugen regeert, dat wij niettemin uw woord der waarheid hebben ontvangen en zelfs op grond van geloof hebben ontvangen uw geest der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden. Wij danken u dan dat we ons aan u mogen overgeven en dat wij naar eer en geweten ons open mogen stellen voor uw woord, om in alle eerlijkheid dat tot ons te nemen en zoekend naar uw waarheid ons inderdaad open te stellen voor die waarheid zelf al voor uw woord en voor uw leiding ook daarin. Wij danken u, Vader, dat u degene bent die beloofd hebt inderdaad de bedekking te zullen wegnemen. En die u zelf aan ons wilt openbaren. Opdat we inderdaad zouden wandelen in het licht en niet in de duisternis. Opdat wij hoop zouden hebben. Niet en anders zouden zijn dan de anderen die geen hoop hebben. Wij danken u dat uw woord zegt dat wij inderdaad mogen verwachten geopenbaard te zullen worden in heerlijkheid met uzelf. We zullen deel hebben dan aan zegeningen die wij zelf niet gezocht hebben en zelfs niet konden bedenken. Maar we danken u voor de grote rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Opdat uw naam verheerlijkt zou worden en zelfs opdat uw naam in ons groot gemaakt zou worden. We danken u dat we dan ook met vrijmoedigheid onszelf bij u mogen brengen in de wetenschap dat wij weliswaar zwak zijn. Maar we hebben uw belofte dat uw kracht in onze zwakheid volbracht zal worden. Dat uw heerlijkheid in ons openbaar gemaakt zal worden in de toekomst. Wij danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. En ons mogen bezighouden met een profetisch woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En waardoor die morgenster opgaat in onze harten. Wij danken u dan dat ook vanavond ons daarmee mochten bezighouden. Ons mochten bezighouden met uw woord dat geenszins voorbij zal gaan. En aan de andere kant juist daardoor bepaald mogen worden bij de vergankelijkheid van de dingen om ons heen. Wij bidden u dan, Vader, wees u met uw geest en genade ons zo nabij. Wilt u uw woord in onze harten schrijven, opdat we hoop zouden hebben. Een hoop gebaseerd op dat woord wat u ons hebt willen geven. Een hoop die gericht is op heerlijkheid, uw heerlijkheid, die geopenbaard zal worden aan ons en door ons en aan Israël en aan de volkeren. Wilt u zo ons nabij zijn met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.